Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor Zakelijk Nederland.
Altijd en overal verstand van zaken. Download de gratis BNR-app. BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens.
Op de groene weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over... het debat over systeemtransitie en klimaatbeleid na 2030. Een nieuwe superbatterij in Delfzijl die op grote schaal groene stroom gaat opslaan. En over True Price Coffee bij Albert Heijn. Klanten bij de Albert Heijn To Go in Groningen, Wageningen en Zaandam... kunnen een kop koffie tappen voor de True Price. Dat is de normale winkelprijs plus sociale en milieukosten... in de hele keten van een product. Klanten krijgen zo inzicht in de echte prijs... en kunnen op basis hiervan makkelijker, duurzamere keuzes maken. Het gaat om een experiment waarbij Albert Heijn samenwerkt... met de onafhankelijke organisatie True Price. In de winkels kunnen klanten twee prijzen kiezen. De normale en de echte prijs van zwarte koffie... maar ook van cappuccino met koeienmelk en havermelk. Want er zit natuurlijk verschil tussen wat betreft schadelijke CO2-uitstoot... schaars waterverbruik, grondstoffengebruik en arbeidsomstandigheden. Mooi experiment om klanten bewuster te laten kiezen. Ik hoop alleen niet dat het betekent dat Albert Heijn alleen duurzame producten gaat verkopen... als de klant ervoor wil betalen. Want zolang duurzaam nog steeds duurder is... moet dat ook gelden voor een supermarkt die heel veel winst maakt. Dat lijkt mij wel zo eerlijk. Ik ben Harm Edens, dit is BNR Duurzaam... en ons groene geweten is deze keer Aniek Monen van de Jonge Klimaatbeweging. Fijn dat je er bent, Anouk. Aniek, sorry. In de Tweede Kamer is de afgelopen week gedebatteerd... over de systeemtransitie en het klimaatbeleid na 2030. Wat mooi, ik zag jouw naam onder een pamflet staan de dag ervoor in de NRC. Voor degenen die dat gemist hebben, wat stond er in het pamflet?
Ja, we hebben inderdaad de dag voor het grote debat... een pamflet georganiseerd in het NRC. Niet alleen maar namens de Jonge Klimaatbeweging... maar ook namens 7 andere politieke jongerenorganisaties... om te laten zien dat die boodschap echt breed politiek gedragen werd. En in dat pamflet riepen we politici in Den Haag op... om te stemmen voor systeemverandering. En dat is de verandering die we na 2030 tot 2050 moeten gaan inzetten... om naar klimaatneutraal te gaan. Nou, de dag daarna was inderdaad een groot... belangrijk debat over die systeemverandering. En wij hebben hen opgeroepen tot concrete acties. Onder andere een concrete industrievisie voor 2050. Mm-hmm. Een plan voor negatieve emissies. En een verschuiving van belastingen van arbeid naar materialen en uitstoot.
Ja, dat laatste is ook superbelangrijk. Later kwam dus dat debat over het toekomstige klimaatbeleid. Heb je het gevolgd? Wat is er uitgekomen? En voelde je nog iets van je eigen invloed?
Nou, zeker. Ja, we hebben er vervolgens de hele dag gezeten... in de Tweede Kamer bij dat debat. En nou, ik denk bijna bij alle partijen is onze oproep wel gedeeld. Dus die is absoluut geland. Nou, en wat daar is ook uit is gekomen... is dat het kabinet dus bezig gaat met een klimaatplan 2024. Die gaat kijken naar de periode 2025 tot 2035. Mm-hmm. En ze zeggen daarvoor, als we na 2030 gaan kijken... dan moeten we ook weten welke stip op de horizon er staat in 2050. Dus ze gaan ook nadenken over wat voor integrale visie... voor Nederland in 2050 ze kunnen bedenken. En daarvoor is al door de Kamerleden opgeroepen... om de Jonge Klimaatagenda, die de Jonge Klimaatbeweging heeft geschreven... namens 60 jongerenorganisaties, als uitgangspunt te nemen.
Zal ik een hele lelijke pruik opzetten? Mag ik mee? Want ik vroeg het ooit aan Rutte... van moeten we niet eens een plan hebben voor 2050 en ook 2100... Toen keek hij me aan, een maand of 3 geleden, zei nee, alsjeblieft niet, zeg. Dus eindelijk hebben we door dat we moeten weten waar we heen gaan. Hè?
Precies. Nou, als het doorgaat, dan mag je met me mee.
Ik vind het fijn, ik ga wel in je tas zitten. En dan ook belangrijk, Chili, die nationaliseert de lithiumindustrie. Wat is daar aan de hand?
Ja, nou, lithium kent men misschien wel. Dat is een belangrijk bestanddeel van accu's en batterijen. Chili is het land met de grootste lithiumreserves van deze wereld. En de regering daar heeft nu gezegd, wij gaan die voorraden dus deels nationaliseren. Mm. Nou, dat past wel in een trend, want ook onder andere Mexico deed dat kort geleden. En Zimbabwe is dat van plan. Maar dat is dus wel een hele belangrijke ontwikkeling... die ook effect heeft voor Nederland.
Ja, en de vraag is, voor de interne economie van een land is dat goed... maar is het goed of slecht nieuws voor de energietransitie?
Ja, nou, in het verleden is zo'n nationalisering van een grondstoffenvoorraad... niet altijd goed nieuws geweest, want het gebeurde vaak zo... dat het geld wat daarmee werd verdiend... voornamelijk naar de elite in dat land ging. Ja. Dus voor de energietransitie betekent het dat Chili... zelf zelf die lithium ook wil gaan verwerken. Dus ze willen het niet alleen maar delven, maar vervolgens ook verwerken onder andere batterijen. En op dit moment hebben ze daar eigenlijk nog relatief weinig kennis of kapitaal voor, want dat zit voornamelijk bij buitenlandse batterijen. Nou, als je dan kijkt naar Europa, we hebben op zich wel lithiumvoorraden, maar eigenlijk niet zo heel erg veel. We zijn best wel een grondstofarm continent. En tegelijkertijd willen we dus minder afhankelijk worden van China. Chili is dus best wel een logische partner om voor die lithiumvoorraden op samen te werken.
Maar ja, lekker Europees, hè, Chili?
Lekker Europees. Maar ja, voor ons, als Chili dus kennis en kapitaal kan gaan aantrekken hiervoor, is het potentieel goed voor Chili zelf als ze het uit de handen van de elite kunnen houden. Maar het kan dus wel gevaarlijk zijn voor de strategische autonomie van Europa.
Ja, dus samen mooi ontwikkelen en ook een beetje kijken naar onze eigen voorraden. Zullen we nog één hele positieve uitsmijter doen? Ik vond het heel leuk nieuws. We kunnen met de trein naar Stockholm.
Precies. Nou, ik vind het ontzettend leuk nieuws, want ik hou heel erg van lange treinen.
Waarom?
Treinritten. Nou, dat vind ik gewoon heel erg leuk. Prachtig uitzicht, veel
generatie.
Relaxte reizen.
Oh, okay.
Nou, als je dus naar Zweden wilt, dan hoef je dus niet meer met het vliegtuig. Eindelijk na 30 jaar is er weer een nachttrein tussen Hamburg en Stockholm. En in plaats van dat je er dus 20 uur doet vanuit Nederland om naar Stockholm te komen, duurt het nu nog maar 12 uur. En kun je voor een groot deel gewoon lekker liggen pitten.
Ja, en nou, trek er even af wat je bij Schiphol in de rij staat te balen. En dan weet je allemaal die kosten die je nou nog maakt. Dus het scheelt een paar uurtjes en je bent gewoon veel CO2-neutraler in Stockholm. En
precies,
het is veel duurzamer. Hey, want we hebben de laatste aflevering over gemaakt. Zeker de moeite waard om nu nog even terug te gaan luisteren. Prima te vinden in al je denkbare podcastplatformen.
BNR Duurzaam.
Groningen krijgt de grootste batterij van Europa, ter grootte van 15 voetbalvelden maar liefst. Het project moet in Noord-Nederland de weg vrijmaken voor meer wind- en zonneparken. Ruud Nijs is van Giga Storage, het bedrijf dat deze nieuwe superbatterij ontwikkelt. Ruud, fijn dat je er bent. Een batterij waar je 15 voetbalvelden voor nodig hebt. Het is radio, hè? Kan je een beetje beschrijven wat ik dan voor me zie?
Ja, dat is bizar groot. Dat is in Europa nog nooit voorgekomen.
Ja, het klinkt alsof je er trots op bent.
Ja, dat is natuurlijk prachtig mooi. En niet alleen omdat het 15 voetbalvelden groot is, maar ook omdat we op een echt historische plek in Delfzijl dit gaan ontwikkelen.
Ik stond op mijn vierde in Delfzijl met mijn benen in de Waddenzee en ik dacht, er is geen desolatere plek op aarde.
Ja, dat is misschien helemaal niet zo verkeerd voor dit soort projecten. Nou,
dan heb je misschien een punt. Eerst even, je gaat alleen maar zo'n batterij bouwen als het zin heeft. Hoeveel groene energie kunnen we daar opslaan?
Nou, wij denken hier meer dan een gigawattuur aan energie te kunnen opslaan en weer teruggeven. Mm-hmm. Want een batterij die doet twee dingen.
Ja,
die slaat
niet
op
en opslaan
terug,
en nooit meer iets mee doen, dat is logisch.
Dus
je geeft het ook weer af.
Ja, en als je dat vergelijkt met een, als je probeert na te denken wat het is, dan zou dat 16.000 Tesla Model 3 batterijen zijn, bij elkaar. En dat is net zoveel als de hele omzet van Tesla van 2020 tot 2022.
Omzet qua batterijen.
Levering aan Tesla's
in
Nederland.
En dan heb je zo'n batterij en dan stop je de groene stroom in. Wat heb je eraan in de praktijk? Hoe gebruik je zo'n ding?
Nou, in principe kan een batterij kan twee dingen. Het eerste wat die kan is het net in balans houden. Dus je hebt vraag en je hebt aanbod. En het slechte van duurzame energie is dat het wordt opgewekt op een moment en in een hoeveelheid en op een tijd en op een locatie dat je het niet nodig hebt. He, en bij de fossiele energie, als iedereen zijn toaster aanzet, dan zet je gewoon de gascentrale wat harder en zachter. Dus je gaat van vraag gestuurd naar aanbod gestuurd. Dus je krijgt energie die je niet nodig hebt. Dus het eerste wat je doet met een batterij is het net tussen vraag en aanbod in balans houden.
Ja.
Bijzonder is, op dit moment kunnen dat eigenlijk alleen maar kolen- en gascentrales. Nou, doordat wij dit gaan doen, kan je uiteindelijk die kolen- en gascentrales daadwerkelijk uitzetten.
Dus dat willen we graag, hè?
Dat willen we graag.
Dus die kunnen we ertussen uitsleutelen. Maar je zei, het is niet alleen dat, dus wat nog meer?
Nou, het tweede is dat wij met de fysieke beperking in ons net zitten. Dat noemen we congestie.
Ja.
Dus het net is uitgelegd van Tennet 380 kilovolt langzaam naar beneden, naar de 220 volt die uit je stopcontact komt.
Mm-hmm.
En wij proberen overal in dat net proberen wij zonneparken, windparken, industrie er aan te tikken. En dat lukt niet.
Nee.
Dat net loopt, wordt warm. Dat is niet voor ingericht. En nou, de netwerkbedrijven zien dat. Dus die gaan meer dan 110 miljard euro investeren in het verzwaren van dat net.
Maar
dat
is verdubbeld in 6 jaar tijd. Het was nog 50 miljard een paar jaar geleden.
Ja. En wij mogen dat overigens wel allemaal zelf betalen. Daar kom ik misschien zo nog even op. Maar in ieder geval, dat gaat allemaal jaren en jaren duren. En in heel veel gevallen is het ook helemaal niet nodig. Want als jij op strategische plekken in dat congestiegebied batterijen neerzet, dan kan je die pieken, en die zijn er maar heel weinig vaak, die pieken er afsnijden.
Ja.
En hoef je dus helemaal dat net niet zoveel te verzwaren als je zou denken.
En los van die pieken betekent dat ook dat je met een lokaal grid helemaal niet meer aan hoeft te tikken in jouw woorden. Dat je kan zeggen, hier hebben we een soort gebiedje dat heeft stroom nodig. Dat wekken we zelf op. En de pieken en dalen daarin die vangen we op met een batterij.
Ja, dat bestaat. Dat heet een gesloten distributiesysteem. En dat bestaat, dat werkt. Maar ik zou het nog wel altijd voor de zekerheid op het net aangesloten houden. Maar dan belast je hem wel bijna niet.
Dat is gewoon ouderwetse lafheid. Doen we gewoon niet meer.
Nou, in het energiesysteem van de toekomst zeggen ze ook vaak, we hebben veel vaker lokalere batterijen. Dit is natuurlijk één grote batterij in Groningen. Wat hebben de mensen in Limburg daar als het ware mee?
Ja, nou, je hebt op alle niveaus heb jij batterijen nodig. Hè? Want als je kijkt wat we nu op de Noordzee gaan neerzetten aan wind offshore, hè? Dat moet naar het land toe. Nou, ik heb net uitgelegd hoe dat systeem in elkaar ligt. Dat gaat natuurlijk helemaal niet. Dus aan de kustlijnen, Delfzijl ligt aan een kustlijn, zal je die enorme energie die binnenkomt moeten uitspreiden naar het netwerk. Dus uiteindelijk is die balancering van het net ook in Limburg gebaat bij energieopslag. Maar ik moet er wel bij zeggen dat dit de eerste is van wat er nodig is.
Ja, nou, daar komen we zo wel op, want het is eigenlijk een proefopstelling, laten we het zo maar noemen. Hè. Als het bevalt, dan kan je opschalen. Wie worden in eerste instantie je klanten?
Nou ja, wij hebben eigenlijk twee soorten klanten. Wij hebben de energiebedrijven als klanten. Die energiebedrijven hebben vraag en aanbod in hun portefeuille. Die moeten ze wegmatchen. Mm-hmm. Dat doen ze nu met kolen- en gascentrales.
Is het lekker in de woorden, wegmatchen, aantikken?
Ja, dat is allemaal lekker anglo-saxisch.
Ja, mooi.
Ik heb er nog wel een paar zo, hoor. Maar in ieder geval, die energiebedrijven die hebben er baat bij om het via met batterijen te doen. Een voorbeeld is dat wij een batterij nu in Lelystad hebben draaien. Die hebben we verhuurd aan Eneco. Mm-hmm. En daardoor kunnen zij op een duurzame manier hun balancering doen. Daarnaast kunnen wij ook zelf energiemarkten opgaan. En zelf dat spel spelen met algoritmes tussen vraag en aanbod.
Ben je wel een beetje de Arriva binnen de netwerken, hè? Dus vroeger had je één verantwoordelijke. En er kwamen allemaal partijtjes bij en iedereen begint te klungelen. Is dat juist lekker voor de flexibilisering van de markt? Of wordt het ook een beetje een chaos totdat het weer in een nieuwe balans zit?
Nou ja, Tennet heeft ervoor gekozen om die balancering te spelen via energiemarkten. Mm-hmm. En dat vind ik heel verstandig. Want daarmee is er een prijs. De prijs drijft uiteindelijk de oplossing. Ja. En iedereen kan daaraan meedoen.
Ja, dat is ook wel fijn. Dat we ook van alle kanten slimme oplossingen krijgen. Nou zei je net, het is een batterij van 15 voetbalvelden. Klinkt indrukwekkend. Maar hoeveel van dit soort projecten, inclusief Limburg, hebben we nou nodig voor we echt van die kolen en die gas afkomen?
Nou ja, er is onderzoek naar gedaan.
Ja, dat twijfel ik niet aan.
De netwerkbedrijven in Nederland die hebben een rapport hierover uitgebracht. En die denken dat er in 2050 tussen de 29 gigawatt en 54 gigawatt nodig is. Afhankelijk van welk scenario je doet. Helemaal duurzaam.
Dit was 1 gigawatt in Groningen.
Nee, dit wordt minder. Het is 1 gigawattuur. Dit wordt 300 of 400 megawatt.
Groningen. Oh, ik dacht al 1 gig.
Nee, dat is een gigawattuur, dat is de grootte van de fles. En we hebben het nu over de flessenhals, om het zo te zeggen.
Ja. Maar dan heb je hoeveel van die projecten nodig? Heel veel.
Dit is overigens niet alleen op het niveau van Tennet, maar ook op het niveau van de distributiebedrijven. Dus Alliander, Enexis, Tennet. Enexis.
Ja.
En wij gaan ook de komende tijd aankondigen dat wij batterijen bij Alliander neer gaan zetten op strategische plekken. Dus die 29 tot 54 gigawatt is het totaal.
Ja.
Tennet geeft aan dat ze op de hoogspanning ongeveer 11 gigawatt nodig zullen hebben in 2030.
Dus dat is allemaal doorgerekend. Ook leuk voor het kabinet, hè? Dat daar het toekomstplaatje al zich begint aan te dienen. Aniek, wat denk jij?
Ja, tegelijkertijd denk ik, hebben we hier eigenlijk allemaal wel plek voor. Want Nederland is natuurlijk niet per se een land wat ruimte over heeft.
Gaan we straks vragen. Want we zitten in een zorgvuldige opbouw van deze bevraging. Ik wil eerst even weten.
Dat is wel een goede vraag.
Ja, maar die staat genoteerd. Dus onthoud hem even. Want ik wil eerst weten, deze batterij die komt op het terrein van Aldel. Dat is die beroemde aluminiumfabriek die in het najaar door die hoge energieprijzen ineens failliet ging. Waarom ga je op het terrein van zo'n oude fabriek rommelen?
Nou ja, er zijn eigenlijk twee hoofdredenen. De eerste reden is dat Delfzijl op een echt strategische belangrijke plek ligt. Tennet geeft ook aan dat ze heel graag willen dat we op deze plek dit doen. In Groningen, Delfzijl, Eemshaven komen heel veel kabels binnen. Mm-hmm. En er wordt alleen maar meer.
Ja.
Dus het is een strategische plek voor wat ik eigenlijk net heb uitgelegd. Het tweede is, en voor ons heel belangrijk,
in de zin van, los van hoe het ontwikkelt, nu ook al een goede proeftuin. Hè, want distributiecentra, Google zit er, of wat een andere gigant. Datacenter. Dus dat is echt een prima plek om te kijken of het werkt.
Ja, nou, overigens in Groningen, in Noord-Nederland, is er alleen maar congestie in de invoeding. En niet in de afname.
Ja, ja.
Maar dus het gaat met name om het feit dat je die wind en die zonneparken en die opwek meer ruimte geeft. Daar gaat het eigenlijk.
Aha.
De tweede reden, voor ons heel belangrijk, is dat er daar een aansluiting ligt met een transformator op het hoogspanningsstation. En als we die zouden moeten ontwikkelen, dan ben je zo weer 2 jaar verder. Dus wij winnen gewoon tijd en daarmee versnellen we in onze optiek de energietransitie.
Dus je maakt gebruik van wat er al is. En kan Aldel dan stiekem ook weer een klein beetje beginnen, of is dat klaar?
Ja, dat moet je niet bij mij wezen. Wij gaan.
Over nagedacht?
We hebben ongeveer 25% van de grond hebben wij gepacht via Groningen Seaports. Mm-hmm. Dus ongeveer een kwart van het terrein, daar gaan we het neerzetten. En we gaan natuurlijk kijken of we in ieder geval ook lokaal, voor de werkgelegenheid betreft, zoveel mogelijk mensen die vroeger bij Aldel werkten, om te kijken of we daar iets mee kunnen doen. Maar wij kunnen natuurlijk nooit zoveel banen creëren als een aluminiumfabriek.
Nee, maar het is een begin.
BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens.
Welke toekomst hebben superbatterijen in het verduurzamen van Nederland? Daarover praat ik met Ruud den Nijs van Giga Storage. Dat bedrijf heeft al een paar reusachtige accu's in Flevoland draaien en breidt nu uit naar Groningen. Annick Monen van de Jonge Klimaatbeweging is ons groene geweten. Je noemde net al Flevoland, de staat erin. Hè? Wat doen jullie daar precies en wat is het verschil met wat in Groningen nu gaat gebeuren? In Flevoland heb je al 2 batterijen staan.
In Flevoland staan wij in een gesloten distributiesysteem waar we het net over hadden. Wat we daar eigenlijk met name doen is die lokale wind en zon optimaal in onze batterij slaan. Je moet je voorstellen, als de wind heel hard waait, dan gaan windmolens uit. Ik wist dat nooit vroeger, maar je ziet windmolens vaak uitstaan. En denk, nou, die zijn allemaal in onderhoud. Maar dat komt omdat op dat moment die wind gewoon niet het net in kan.
Er is toch geen
kan.
Wind? Ja.
Ja, er is wel wind, maar ze zetten hem gewoon uit. En wat wij dus kunnen doen, is als er een overtollige wind is, in plaats van het weggooien, het in een batterij stoppen. Ja, dat is wat we in Flevoland doen.
Welke techniek zit er achter die batterij? Is dat wezenlijk anders dan andere batterijen, of was dat eigenlijk al bekend?
Nee, de technologie is eigenlijk relatief oud. Overigens moet ik wel zeggen dat we in Nederland enorm aan het innoveren zijn met de TU's. Mm-hmm. Wij gebruiken nu wel lithium-ion batterijen. En daarmee hebben we een geopolitiek risico.
Ja, dus het moet misschien op den duur ook weer anders, maar nu kan je nog een tijdje vooruit. Kunnen die batterijen in jouw toekomstvisie nog steeds krachtiger en groter? Dus zit daar een grens aan, of kan je eindeloos uitbreiden?
Nou ja, je kan eindeloos uitbreiden, maar ik kan me niet voorstellen dat je het heel mooi vindt om overal in Nederland dat te hebben. Technologie wordt beter. Dat zie je ook. Hè. We hebben 2 batterijen staan. En die tweede batterij is al technisch veel beter dan die eerste batterij. Ook van wat betreft grondstoffen. Dus ja, het kan uitgebreid worden. Maar de vraag is of dat nou de oplossing is.
Of dat nodig is. Nou, nu zijn we bij jouw hoekje, Annie. Dus,
dankjewel.
Grondstoffen, ruimte, go.
Precies. Nou, grondstoffen, ik noemde het net al eventjes, is helemaal mijn ding. maar we moeten het natuurlijk ook hebben over die grondstoffen. Je noemde net al eventjes dat jullie lithium gebruiken. Maar ook kobalt en nikkel, die worden natuurlijk steeds schaarser. Onder andere misschien ook al deels door natuurlijk zo'n nationalisering van Chili. Hoe lossen jullie dat op?
Ja, even 30 seconden les in batterijen. Je hebt lithium en je hebt een anode en een kathode. En de anode en de kathode die bestaat uit edele metalen. Mm-hmm. En de ouderwetse batterijen die hebben een anode en kathode van NMC, nikkel, mangaan en kobalt. En die zitten in je telefoon, die zitten in je auto, die zitten eigenlijk overal. Er is een nieuwe technologie. Onze tweede batterij heeft een anode van ijzerfosfaat. Dat heet dan LFP.
Ja.
En dat is al veel meer en veel beter voor de wereld. Hè? Want het is met name dat kobalt, hè, dat komt vooral uit Congo.
Ja.
En de mijnschachten zijn daar dusdanig klein dat de volwassenen daar moeilijk in komt. Dus wij weten gewoon dat aan kobalt, of je het nou in de genationaliseerde vorm doet, wat Congo heeft gedaan, of niet, dat het eigenlijk bijna zeker geleerd is aan kinderarbeid. En dat willen we natuurlijk niet.
Nee, dus grondstof-wise kom je eruit. Komen we misschien wel bij het belangrijkste vraagstuk.
Is er genoeg plek?
15 voetbalvelden, Ruud.
Ja, 15 voetbalvelden voor meer dan een gigawattuur. Hè. Om je een idee te geven, op een gemiddeld heeft Nederland verbruikt ongeveer 14 gigawattuur per uur dus. Mm. En met een piek van 18 gigawattuur. Dus wij kunnen met 1 gigawattuur kunnen we al een belangrijk deel daarvan weghalen.
Ik bedoel echt letterlijk de fysieke ruimte. We hebben zo langzamerhand een land gemaakt waar we 2,5 keer de wensen qua ruimte hebben dan de grond die we hebben.
Ja.
Heb jij in je hoofd al plekken dat je zegt, Wekamp distributiecentrum kan eruit en dan kan er een batterij in?
Nou ja, wij hebben natuurlijk een goed idee van waar wij meer van dit soort projecten zouden willen gaan ontwikkelen.
Mm-hmm.
En daar kijken we naar een aantal zaken. We kijken allereerst, is het dicht bij een Tennet hoogspanningsstation? Want dat is
je ontwijkt de vraag, heb je de plek?
Wij hebben de plek.
Ja, en gaat het ook ten koste van andere dingen of kun je dingen inruilen?
Het gaat altijd ten koste van andere dingen, ook als je inruilt. Wat wij proberen te doen is wel echt in industriële gebieden te zijn.
Ja, dat helpt.
Dat heeft ook te maken met de vergunningen, hè, want deze dingen maken geluid. Bij het bouwen ben je met stikstofdepositie bezig. En dat proberen we te beperken door allerlei elektronische materialen te gebruiken of elektrische materialen. Mm-hmm. Maar het is zeker niet zo dat dit heel makkelijk is. Want we moeten overal de vergunning ook halen.
Ja, nou, laten we hopen dat dat met dit hele stikstofaanpak gaat lukken. Hadden we een paar weken geleden het begin van BNR Duurzaam over onze windambitie op de Noordzee, dat het over 4 jaar misschien wel een spaak kan lopen door grondstoffen, assemblage, transport, China die dingen voor zichzelf gaat houden. Heb je dat ingecalculeerd? Dat helemaal misschien wel anders kan gaan lopen dan we nu denken.
Ja, wij moeten zeggen, op dit moment hebben wij in onze supply chain voorzien wij nog geen problemen. En het risico van de supply chain zit hem in de bouw. Want als het eenmaal staat, dan staat het er ook voor 20, 30 jaar. Hè? Ja. Dus het risico is in tijd beperkt. Tegelijkertijd, jij noemde het al, in Portugal is lithium beschikbaar. Mm-hmm. Er zijn overal door de fabrieken gebouwd, ook in Europa.
Dus met elkaar maar doorontwikkelen en samen maar kijken of we door die nautes heen komen. Hè? Energiewet moet ook nog aangepast, Aniek.
Ja, ik vroeg me af, hoe zit dat? Die moeten worden aangepast. Wat doen jullie ermee?
Oh ja, ik zou dat heel graag willen. Er ligt een nieuwe energiewet. Die ligt er al een tijdje. Minister Jette heeft beloofd dat hij heel binnenkort naar de Kamer gaat. Het belangrijkste is dat wij energieopslag als een aparte categorie in de energiewet willen hebben.
Dat bij deze verteld. Minister
Jette, hopen dat hij luistert.
Luistert hij naar. Ik ga je enorm bedanken en heel veel succes wensen. Ruud Nijs van Gigastories, dankjewel. Aniek, wat neem jij mee naar vanavond?
Dat het ontzettend kan helpen. In ieder geval al als we dit soort batterijen in Nederland hebben. Maar dat de uitdagingen toch ook nogal gigantisch zijn. Zeker als het gaat om ruimtegebruik. Dus ik ben wel benieuwd wie de eerste verticale batterijen in Nederland gaat plaatsen.
Of we dingen kunnen combineren. Hè? Of we echt voetballen kunnen combineren met 15 van die voetbalveldbatterijen. Dan gaan we ergens een doorbraak creëren. Ik hoop dat jullie heel hard gaan nadenken. Ook dankjewel Aniek Monen van de Jonge Klimaatbeweging. Dit was BNR Duurzaam, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor zakelijk Nederland.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.